When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
Aflevering 47. Operatie.
Ja, lieve luisteraars, vandaag wordt Martin geopereerd. Dus voordat we iets anders doen, laten we met z'n allen afspreken. Al is het na de operatie natuurlijk, maar dat we allemaal de beste, allerbeste gedachten aan Martin, naar Martin sturen. In overleg met Martin hebben we besloten om de podcast, meer specifiek aflevering 47, toch op te nemen. Hij heeft ook bijgedragen, want hij heeft een aantal vragen, dilemma's opgesteld die ik op kaartjes heb gezet. En dat stapeltje kaartjes ligt tegenover mij. En tegenover mij zit bovendien mijn oudste zoon David. En we gaan af en toe een kaartje pakken en dan gaan we kijken wat het antwoord daarop is. En het is misschien leuk om te kijken in hoeverre een 25-jarige een ander antwoord geeft dan zijn 67-jarige vader. Dat mag ik toch hopen, zou ik bijna zeggen. Verder maakte Marjan, de vrouw van Martin, die maakte een top 5 van de door Martin gezongen nummers. Dus die ga je ook allemaal terug horen. Dus de podcast is qua format een beetje anders dan anders. Maar ik verheug me erop. Wordt vast leuk. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ja, we begonnen er ooit eigenlijk als experiment mee. Maar gaandeweg werd het een door velen gewaardeerd deel van de podcast. Het nummer dat Martin en ik samen aan het eind van de uitzending deden. Terug naar vroeger, want zo hebben Martin en ik elkaar ontmoet in het leerlingencabaret. We kozen daarvoor altijd een van de prachtige kleinkunstpareltjes die er zijn. Vaak Ivo de Wijs, Donkey Shocking, allemaal die tijd. En inmiddels hebben we denk ik zo'n tussen de 10 en 20 nummers gedaan. En ik heb Marjan gevraagd, de vrouw van Martin, of zij een top 5 lijst wil maken. Nou, het is al die nummers nog eens gaan beluisteren en heeft haar 5 favoriete nummers uitgekozen. En die ga je door dit hele programma heen horen. Beginnen met nummer uit 1977... uit het programma Achter de Wolk is Zonneschijn. Het nummer heet Abdij. De tekst is van Ivo de Wijs. De muziek van Pieter die Wint.
We zochten als halve toeristen in een wereld van blijvende twisten. Een eenzame plek op de hei, we vonden de rust die we misten, in het huis van de paterstrappisten, een abdij. Geen ommekeer komt zonder schokken, maar we werden voorzichtig betrokken bij het simpele, sobere werk. We vasten en luiden de klokken en we liepen al gauw zonder sokken door de kerk. We waren en bleven wel heiden, maar door onze geest te bevrijden, kreeg Christus iets vriendelijk vaags. We konden de paters benijden en we zongen met hem de getijden, driemaal daags. Maar toen we de haan hoorden kraaien en het heimwee naar boven kwam laaien, vertrokken we uit de abdij. De wind bleek nog altijd te waaien en de monniken stonden te zwaaien, allebei.
Ben je er klaar voor, David?
Zeker weten.
Fijn dat je er bent. We hebben net gevoetbald.
Nou, ik heb
niet zo'n hele leuke wedstrijd. Ja, ik ben coach, hè, dus ja, ik moedig het aan. Niet zo'n hele leuke wedstrijd.
Nee, wat een beetje moeilijke tegenstanders. Ja. Ik denk dat ze niet naar deze podcast luisteren, dus dat durf ik wel te zeggen.
Goed, ik ook niet.
Maar nee, het was niet zo'n leuke wedstrijd, maar alsnog, ja, blijf gezellig.
Het is een hartstikke leuk team, maar daar heb ik de podcast al uitgebreid over.
Ja, precies. Oh ja?
Voordat we een kaartje pakten, op weg naar hier naartoe hoorde ik in de auto eigenlijk ook een hele mooie vraag. En daar wilde ik eigenlijk mee beginnen aan jou. En de vraag luidt, wat is een inzicht wat je niet zo lang geleden hebt opgedaan, waarvan je denkt, god, dat had ik eigenlijk eerder willen weten?
Zo, dat is wel gelijk een hele goede vraag. En ook wel een hele moeilijke.
Zal ik bij mezelf beginnen? Kan
ja,
jij er
dan
even
kan
over
ik
nadenken?
Even over nadenken, ja.
Kijk, bij mij is er natuurlijk heel veel gebeurd door het hartinfarct en een pensioen enzovoort enzovoort. En ik heb eigenlijk bijna het idee dat mijn leven nu, dat het een soort renaissance is. Dat ik opnieuw allerlei dingen ga doen. Dus, en nu denk ik, nu moet je het ook echt doen. Je kan wel blijven zeuren van ik zou eigenlijk wel in januari in Valencia willen zitten. Maar nu moet je het ook echt gaan doen. En dat is denk ik wat ik nu geleerd heb. Althans, ik heb een grote tweede kans gehad. Maar dan moet ik daar ook echt gebruik van maken. Mm. Dat is dus mijn inzicht van nu.
Ja, dat is een goeie, ja. Ik merk het ook aan je.
Ja, merk je dat?
Ja, zeker.
Oh, dat is
nou ja, bijvoorbeeld dat voetbalteam, er moet wel bijgezegd worden, ik heb daar toch wel een paar smeekbeden zijn naar vooraf gegaan.
Ja,
en
ja,
toch,
klopt.
Het antwoord was twee keer nee, maar is toch al denk ik iets veranderd. Nou, dat is wel toch een goed voorbeeld denk ik, van dat je dat dan toch wel doet. En
zeker.
Inderdaad, dat je nu die vakanties
en er nu ook heel blij mee bent trouwens.
Ja. Ja.
En heb jij inmiddels wat bedacht?
Nou, ik was zo aandachtig aan het luisteren dat ik nog niet echt iets heb bedacht. Maar ik zit even na te denken. Eén inzicht, wat een beetje een werkinzicht is. Of tenminste, het is denk ik op meerdere dingen toe te passen. Maar ik merk het bij werk. Ik kan best wel soms dat als ik ergens kom, dat ik... er zijn altijd bepaalde mensen die heel goed zichzelf in een bepaalde groep kunnen presenteren. Dat allemaal heel goed. En ik vind dat soms ook best wel een beetje spannend eigenlijk, om dat goed te doen. Maar ik merk de afgelopen tijd dat als je gewoon... Ja, het klinkt een beetje clichéig, maar als je gewoon echt hard werkt... En ik was natuurlijk nooit echt een harde werker. Jij hebt me op de middelbare school gezien en met muziekdingen en zo. Maar dat is wel een beetje iets wat bij mij is veranderd. Dat ik echt ben gaan merken dat als je hard werkt voor dingen, dat het dan op termijn sowieso altijd wel gezien wordt. En dat je daar gewoon een beetje geduldig mee moet zijn. En daar ben ik zelf dus ook denk ik wel een beetje in veranderd. Want ik was vroeger heel erg, nou ja, jij hebt het meegemaakt. Ja. Ik wilde dan eigenlijk het liefste op de muziekavond op mijn middelbare school wilde ik in de spotlight staan. Maar ik was eigenlijk niet eens echt aan het oefenen en zo. Maar dat is wel een beetje een inzicht.
Nou ja, daar kwam je natuurlijk ook vrij veel aan waaien. Maar dat is ook de wet van de remmende voorsprong. Hè? Dat je op een gegeven moment denkt, het gaat allemaal een beetje misschien te vanzelf.
Ja, want ik had dat toen ik naar Amsterdam verhuisde. Zeg maar, in Haarlem was het natuurlijk allemaal ook wel veilig. En ik had mijn vrienden. En ik wist gewoon, hier moet ik zijn voor leuke dingen. En in Amsterdam was ik echt ineens...
Ja, ja.
Soms, ja, het is maar 15 minuten met de trein. Maar het is toch heel anders ineens.
Ja, zeker.
Dat was wel... Toch een beetje dat je in één keer wel met je neus op de feiten wordt gedrukt. Dus dat is wel veranderd.
En hoe is het met je PR? Want dat was bij mij altijd dramatisch. Ik denk dat ik zeker 4, 5 leuke dingen in mijn leven heb laten schieten. Omdat ik het eigenlijk griezelig vond om reclame voor mezelf te maken.
Ik denk dat ik een beetje tussen jou en mama zit.
Ja, ja. Mama heeft het andere uiterste.
Ja, die heeft het andere uiterste, ja. Dus ik hoop ook dat ik een beetje tussen jou en mama zit. Maar ik heb ook wel mensen om me heen die ik dat dan zie doen. En dat ik dan denk, jeetje Mina, wat ben jij handig hiermee.
Ja.
Echt niet normaal. En dat je dat dan durft en die bel je op. En die
en
doe
het
je dit.
Is wel fijn hoor, als je het kunt.
Ja, heel fijn.
Op het conservatorium is een van de eerste vakken die je krijgt. Hè, als je naar in Amerika op het conservatorium. Een van de eerste vakken die je krijgt. Gewoon public relations voor jezelf maken.
En het is ook, zeg maar, het is ook zo jammer eigenlijk dat het zo gaat. Want ik zie dus ook... Ik denk dat jij daar ook een voorbeeld van bent geweest vroeger. Maar ik zie het dus nu bijvoorbeeld op mijn werk ook heel veel. Er zijn zoveel mensen die echt heel goed zijn in wat ze doen.
Zo.
Maar die gewoon niet zo hoog van de toren blazen. En er wordt heel vaak overheen gekeken.
Absoluut.
Of het de tijd is... Of het de zorgen zijn. Mijn haren vallen uit. Ik loop van hot naar haar, van specialist naar therapeut. Ik had bij 4 organisaties peperdure transplantaties. En het blijft maar bar en boos. Ik hou met al die instituten en bureaus. Roos. Schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen.
Oh, wat raak ik door mijn haar heen. Elke nacht lig ik te dromen, zie de maan schijnt door de bomen. Elke morgen schep ik moed en ik wandel zonder hoed. Maar zie ik Klaas of Kees of Koen, dan zak ik eigenlijk het liefst door het trottoir heen. Schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen, wat kan ik daaraan doen? Soms denk ik even, nu gaat het beter, maar dan schrik ik me weer lam. Van die schilvers op mijn schouders, van die haren in mijn kam. En met grote blote flappers zing ik, arme, arme kappers, jullie zien het allemaal. Ik blijf geen klant, want strakjes ben ik radicaal, kaal. Schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen?
Ja, je hoofd schijnt door je haar.
Oh, wat raak ik door mijn haar heen?
Oh, wat raak jij?
Elke nacht lig ik in tranen, zie de maan schijnt door de manen. Elke morgen schep ik moed en ik wandel zonder hoed. Maar zie ik Jannie of Jeroen, dan zak ik het allerliefste door de boulevard heen. Schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen, en wat kan ik daaraan doen?
Maar een beetje gedekt houden, hè?
Ja,
dat is misschien het beste, hè? Of misschien maar gewoon door elkaar komen, maar niks knippen. Even gewoon door elkaar, dat is het beste. Heeft u pokon?
Oh. Als ik wandel zonder hoed, is er niemand die me groet. En dan wordt alles geel en groen en valt mijn hele lieve wereld door elkaar heen. Schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen, en wat kan ik daaraan doen?
Jammer, maar daar is geen barst aan te doen.
Martien zat in de kappersstoel in alweer een nummer van Ivo en Pieter uit 1979, oorspronkelijk geschreven voor Formule 2 met Marnus Kappers. Misschien wel goed om even te vertellen dat zowel in dit nummer als in het vorige nummer de vrouwenstem gedaan werd door Mea van Veen.
Will you still meet me? Will you still feed me? When I'm 64?
Zou jij het eerste kaartje willen pakken en willen voorlezen?
Dat stiekem al een beetje gekeken. Maar
toch wel,
dat we, misschien moeten overslaan. Heb je een bucketlist en wat staat daarop?
Vraag aan mij?
Nou ja, aan ons allebei, denk
ja.
ik.
Ja. Ja, nou, mijn bucketlist is dus bijvoorbeeld, ik ben met Spaans begonnen. Mm. En ik was helemaal gek van Valencia. En daar wil ik eigenlijk toch wel kijken of ik daar... Ik ga beginnen met 2 weken in januari, maar misschien wil ik daar wel een appartementje kopen of zo.
Ja.
En dan kom je langs, hè?
Dat zou echt heerlijk zijn. Ja, ik vind het een goed idee.
Ja.
Ik vind het een goed idee.
Maar mijn bucketlist is wel vrij klein.
Is dit het?
Dat is maar goed ook. Nou, nee, ik kan er wel iets meer bedenken, maar op je 67 moet je ook niet te veel nog willen, denk ik.
Nee.
En jij?
Ja, ik heb niet echt een bucketlist. Ik ben ook tamelijk impulsief met de dingen die ik wil en dan ga ik dat gewoon doen. Er zijn wel bepaalde dingen waar ik wel een soort van droom. Dus ik zou bijvoorbeeld, het lijkt me echt vet om een keer echt mijn eigen radioprogramma te hebben.
Ja.
Is dat iets wat op een bucketlist staat? Nou, telt misschien niet helemaal. Het is meer een soort ambitie, maar dat lijkt me heel vet. Op mijn bucketlist verder...
Je hoeft niet per se te hoe noem je dat, te jumpen.
Wat bedoel je?
Hoe heet dat? Aan zo'n elastiek naar beneden.
Oh, de bungee jumpen. Nee, dat hoeft niet per se. Maar het is wel leuk om een beetje in die trant ook te denken.
Ja. Parachutespringen.
Ja, dat lijkt me eerlijk gezegd wel echt vet. Ja, dat lijkt me wel heel vet. Maar ik zie jou kijken, jij
nou,
niet, hè?
Ja, ik moet denken aan een oud-student van mij. Die wilde dat ook. En die is toen naar Texel gegaan. En dan word je dus vastgeketend aan een instructeur. En die is, de instructeur is volgens mij met een andere leerling in een schuur terechtgekomen en hij zelf is op een koe terechtgekomen. Dus ik kan even voor je uitzoeken. Die instructeur moet je volgens mij sowieso niet hebben.
Leven nog wel.
Ja. Hoe het met die koe gaat, dat weet ik niet precies, maar hij is verder.
Ik heb ook nog wel een andere. Ik heb dus nu een televisieprogramma dat ik kijk en ik weet dat jij er een hekel aan hebt. Maar het heet Special Forces. En dat is dus een tv-programma waarin je dus helemaal gedrild wordt door militairen.
Ja.
En dat is dus iets wat ik echt een paar jaar geleden echt niet aan zou moeten denken. En nu eigenlijk nog steeds niet. Maar ik merk dus dat ik elk jaar iets meer begin te begrijpen van, oh ja, dat echt enorm jezelf tot het uiterste pushen. Dat begint me steeds iets meer te trekken. Dus misschien als ik straks ook 64 ben, dat ik dan in één keer bij de Special Forces.
Het grappige is, dit kun jij niet weten. Maar in de vorige podcast heeft Martien verteld dat zijn oudste zoon plotseling zei, ik ga me opgeven voor de reservist.
Ja. Dus
misschien zit het een beetje in.
Misschien is het een generatie dingetje. Ja, dat zou kunnen. Maar dat ergens, gek genoeg, trekt me dat ook weer.
Ja. Maar dat is dan juist vanwege niet zelf hoeven nadenken en de discipline of zo?
Ik denk gewoon een soort van jezelf uitdagen om tot iets te komen waar je nog nooit geweest bent. Het is bijna een soort spirituele gedachte dat je dus eigenlijk letterlijk dat je je grenzen verlegt.
Je pijngrenzen ook.
Ja, en dat je van dingen denkt dat je ze nooit zou kunnen, dat je daar overheen gaat. Dat lijkt me best wel vet om mee te maken.
Maar dat doe jij op bepaalde manier met Strava natuurlijk ook al, zoals 90%
van jouw
generatie.
Ja, maar dat is een heel goed voorbeeld, want dat is dus iets wat ik een paar jaar geleden nooit had gedaan.
Nee.
En nu heb ik dus wel dat ik denk, oh ja, dat ik wil tot het uiterste gaan of zo.
En je voelt je er nog beter bij ook.
Zeker, ja. Dus het werkt ook. En nou goed, ik moet ook wel eerlijk zeggen, als ik dat kijk, dan weet ik gewoon, ik zou er na 2 minuten uit liggen. Het is echt heel heftig. Ja. Maar dat is wel iets wat ik leuk zou vinden, om een keer te proberen.
En is hij dan leeg?
Ja.
Oké. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Het volgende nummer, eerlijk is eerlijk, was het enige nummer wat Marjan niet op haar lijstje had staan. Marjan houdt het liever wat vrolijker. Ik vond dat hij erbij moest. En Marjan kon daar uiteindelijk natuurlijk ook heel goed mee leven. Jules de Korte, Als je overmorgen oud bent.
Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen? Zonder al te bits te kijven als je weer praat over toen. Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken? En wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken die als ijs rondom je staat? Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken? En wie doet je kleine zaken? En wie zorgt er voor je brood? En wie zal er bij je waken op de avond voor je dood? Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten, wie helpt dan je neus te snuiten en wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dicht gaan?
Oké, zal ik er eentje pakken, ja. Daaf? Dilemma.
Ja.
Single of huwelijk?
Ik zou toch zeggen huwelijk. Maar ja. Dat is wel echt omdat ik iets moet kiezen. En ik zie het allebei voor me, moet ik zeggen. Ik heb dus de laatste tijd een soort romantisch idee in mijn hoofd. Dat je dus, op een gegeven moment had je de serie Divorce. Dat is een soort equivalent van Gooise Vrouwen. Maar dat zijn drie mannen die gescheiden zijn en samen in een groot huis wonen. Ja. En dat, daar gaat de serie eigenlijk over. Ja, en dat idee, daar voel ik dus ook heel veel voor. Maar dat is natuurlijk iets wat helemaal niet per se past in hoe nu...
Maar zij blijft, dat zijn verstokte vrijgezellen? Of hebben ze dan ook nog een relatie?
Nou, dat zijn daar verstokte vrijgezellen. Ja. Maar ik kan me ook ergens wel voorstellen... Het is wel moeilijk als je een relatie hebt... maar dan ga je wat meer in een soort community denken, denk ik. In een gemeenschap. En dan kan het wel. Maar ik vind het idee van... als je dan vrijgezel bent... dat je dan met een paar vrienden woont...
Ja, dat is
die dat hetzelfde hebben. Dat lijkt me... Ja, mijn vrienden zijn wel echt gewoon het allerbelangrijkste eigenlijk. Dus, maar ik denk ook dat het samen kan gaan met het hebben van een relatie. Maar ik denk ook, dat zie ik ook veel om me heen, dat mensen die een relatie hebben ook al snel een beetje wat inleveren op hun vriendschappen. Dus dat is wel iets waar ik dan altijd bang voor zou zijn. Maar uiteindelijk zie ik mezelf toch wel trouwen.
Dat verhaal over die drie single mannen die uiteindelijk samen zijn, spreekt jou aan als 25-jarige. Maar het is natuurlijk ook heel actueel in mijn leeftijdsgroep.
Ja.
Want er zijn natuurlijk veel mensen die weduwe zijn of weduwnaar, die zijn alleen.
Ja.
En het is eigenlijk schandalig dat dat zo weinig van de vloer... van de. Maar het idee dat je, dat heet dan, ik heb die term niet verzonnen met excuses, maar knarrenhuis heet dat dan. Hè? En dat is het idee daarvan is eigenlijk dat ouderen bij elkaar kunnen wonen. Ze hebben allemaal hun eigen privacy, maar ze hebben bijvoorbeeld één gemeenschappelijke ruimte. Weet je wel, om de eenzaamheid tegen te gaan.
Ja, je hoeft niet gelijk bejaard te zijn ook daarvoor.
Nee, fantastisch idee. Ja. Als dat er zou zijn, als dat er nu zou zijn, zou een beetje leuk zijn in Amsterdam, zou ik me zo voor intekenen.
Ja. Nou, je hebt dus hofjes bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik een beetje dezelfde. Ja. En dat is vaak, dat heeft een beetje een tuttig iets om zich heen hangen. Maar het idee van zo'n hofje, dat je met z'n allen zo'n binnentuin hebt en bij elkaar suiker kan halen, is echt leuk.
Die zou er dus veel meer moeten zijn eigenlijk. Eens. Zeker nu vanuit mijn leeftijd gezien. Ja. Hey, maar de volgende vraag is natuurlijk, denk jij dat een relatie, want vriendschappen zijn natuurlijk ontiegelijk belangrijk, maar denk je dat uiteindelijk een relatie, schuine streep, een huwelijk, toch iets invult wat ieder mens in wezen nodig heeft? Zijn wij bedoeld voor met z'n tweeën?
Nee, dat denk ik sowieso niet. Ik denk wel dat we bedoeld zijn voor een bepaalde vorm van liefde. En zeg maar vanuit een soort oerinstinct, die voorplanting, dat zit er toch in. Maar ik denk wel dat het idee van dat met z'n tweeën moet zijn en dat je samen trouwt, een huisje, boompje, beestje. Ik denk wel dat wel een beetje iets gemaakt is. Mm-hmm. Zoals je kijkt bijvoorbeeld naar... Je hebt zoveel stammen waar bijvoorbeeld een hele gemeenschap kinderen opvoedt, waar je helemaal niet een rol van een vader of een moeder hebt of zo. Waarbij gewoon iedereen dat doet. Waarbij ze niet eens weten wie de vader eigenlijk is. En ik denk wel dat dus... Zeg maar, dat gaat natuurlijk wel heel ver gelijk. Maar een beetje daarvan zou ik wel wat meer willen.
En praat je nu als woordvoerder van jouw generatie ook?
Nee, denk het niet. Ik denk wel iets meer, maar ik zit natuurlijk ook wel in een linkse Amsterdamse bubbel. Mm-hmm. Progressief, polyamorie en zo. Dat gebeurt wel om me heen.
Klinkt bijna een beetje alsof ik een Woodstock jongere tegenover me heb zitten.
Ik zit alleen hier wel in een cold. Dat is dan weer helemaal niet Woodstock.
Ja. Maar dat idee van community en... heeft een relatie met iedereen, bij wijze van spreken.
Ja, ik zie het niet zo snel voor me bij mezelf. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je daar helemaal vrede mee hebt en zo... Dat wel iets nice zou kunnen zijn. Mm.
Maar er is natuurlijk een periode geweest, die heb ik voor een deel meegemaakt... ook door de komst van de AIDS, dat iedereen juist heel erg kuis en heel erg aan het vertrutten was.
Ja.
En dat is nu weer minder, heb je
Er zit denk ik heel erg een tweedeling in. En ik denk dat iets is wat je heel erg bij jongeren merkt nu. Zeg maar, de ene helft gaat heel erg de progressieve kant op, vaak vrouwen ook. En de andere helft gaat juist heel erg de conservatieve kant op. En dat is ook een super grote stroming.
Ja.
Die juist zeggen, we willen het... Juist, zeg maar, vrouwen mogen eigenlijk dan niet eens met mannen praten. Niet normaal. Wat ik allemaal comments lees. Dat het dan een enorme red flag zou zijn als je als vrouw mannen vrienden hebt en zo en dat soort dingen. Ja. Dus het is een beetje een tweedelig verhaal, denk ik.
Maar jij hebt zelf niet te maken met een identiteitstwijfel als het gaat over je mannelijke identiteit of zo. Dat was in mijn tijd wel een beetje zo.
Ja.
De mannen moesten echt gaan veranderen, weet je wel.
Maar dat is bij ons ook zo.
De zachte man kwam op, zou ik maar zeggen.
Nou, daar zitten wij ook denk ik heel erg in. Maar ik denk ook dat er daar ook weer een hele sterke tegenreactie op is.
Ja, ja.
En kijk, voor mij, ik omarm die veranderingen heel erg. Want ik was gewoon altijd toch wel een beetje op de middelbare school de sukkel, omdat hij ook wel een beetje vrouwelijk was. Ja, maar ik werd niet echt gepest, maar ik was ook niet... Je had ook wel echt van die alfa mannetjes die dan met alle vrouwen wegliepen, terwijl ik ernaast stond. Maar dat is wel iets wat verandert, denk ik. Maar ik denk dus ook tegelijkertijd dat er heel veel mannen zijn die daardoor ineens heel erg in de war raken. Wat ook vaak met onzekerheid te maken heeft, denk ik. En die dus in een soort anti-houding gaan.
Nou, mijn frustratie nu het over heb, was natuurlijk heel vaak dat ik denk net zoals jij, een buitengewoon vrouwvriendelijke man. En ik denk dat dat door vrouwen ook gewaardeerd werd. Maar uiteindelijk waren het inderdaad die mannetjes die bovenaan de Bavianenrot stonden. Die gingen er met die vrouwen, diezelfde vrouwen vandoor. Ja. Die gezegd hadden dat ze het zo leuk vonden dat ik zo'n vrouwvriendelijke man was.
Ja.
Dus daar zat wel een zekere inconsequentie
in. Is dus wel, dat was toen ik op de middelbare school zat ook. Maar dat is dus wel echt iets wat... Ja, sommige mannelijke, tussen aanhalingstekens, eigenschappen worden denk ik nog steeds gewaardeerd. Maar... Het is wel echt iets wat ook wel verandert, heb
heel
ik het
goed.
Idee.
Lekker, heel goed.
Ja.
Will you still meet me? Will you still feed me? When I'm 64?
En dan zijn we toe aan het vierde nummer. En ook dat komt weer uit het programma Achter de Wolken is Zonneschijn van Ivo de Wijs. Wat een geweldig programma was dat toch. Een nummer waar hij zelf een beetje dubbel tegenover stond. Hij was bang dat het misschien wat plat was. Maar als je in een nummer de volgende zin op elkaar laat rijmen. Als wij zoiets proberen, blijkt het keer op keer. Er bestaat geen nimmer falend repeteergeweer. Alleen al daarom, alleen al vanwege de rijkdom van het rijm, is het natuurlijk een magnifiek nummer. Jaloezie.
Echte eerlijkheid is nooit platvloers. Wij zijn eerlijk,
eerlijk,
eerlijk en jaloers. Wij zijn jaloers op vrouwen, dat zal wel nooit verflauwen. De gelijkheid van de seksen onderschrijven wij, maar gelijkheid in de seks, ach gut, waar blijven wij? Wij verschieten in een ommezien ons kruis, één keer, soms twee keer, over en uit. Wie de schade naleeft staat versteld van de bruisende talenten van de held. Hoe die zich uit kan leven zonder een krimp te geven. Maar als wij zoiets proberen blijkt het keer op keer. Er bestaat geen nimmer falend repeteergeweer. Nee, de zaden die belazerde de kluit.
De kluit.
Soms twee keer over en uit. Ons genot is steeds te snel voorbij. Dat is onbillijk en juist daarom hopen wij dat het nog ooit zal lukken. Alle records aan stukken. Oh, daar hebben wij de luisterrijkste dromen van. Als een voetballer die heel de wedstrijd komen kan. Als een junkie die maar spuit en spuit en spuit.
En spuit.
11 keer, 12 keer. Over en over. 13 keer, 14 keer.
Sorry.
Over en uit. Daarom meisjes, luister alsjeblieft. Lieve duifjes, wij zijn makkelijk verliefd. Maar wil er steeds voor waken, ons niet jaloers te maken. En vergeet dus nooit wanneer we samen bezig zijn. De organische verschillen die aanwezig zijn. Hou het rustig, neem een ladylike besluit.
Besluit.
Eén keer of twee keer, nou vooruit desnoods 3 keer, over en uit.
Oké, David, er is een hele beroemde film van Woody Allen. Die zul jij niet gezien hebben, denk ik. Manhattan. En de beroemde scène daarvan is dat Woody Allen aan het eind van de film gaat hij op een bank liggen. En dan probeert hij voor zichzelf de dingen te noemen die het leven de moeite waard maken. Noem jij eens een paar dingen. Stel, jij ligt daar op die bank. Je denkt erover na. Wat zijn de dingen die het leven, niet zo eens zozeer jouw leven, maar gewoon het leven in het algemeen de moeite waard maken?
Zijn sowieso voor mij heel vaak kleine dingen.
Ja.
Merk ik. De zon. Echt. Mooi. Zeg maar, gewoon buiten stappen en dat het dan lekker de zon op je gezicht schijnt.
Oh, dat ken ik helemaal, ja.
Ja, dat is echt iets, daar kan ik zo gelukkig van worden. Dat maakt wel echt het leven de moeite waard. Ja, en dat is dan wel een wat grotere, gewoon kunst.
Kun je dat, Woody Allen noemt bijvoorbeeld de strijkkwartetten van Beethoven, maar eens wat te noemen.
Ja,
kun je
nou,
het specifieker maken?
Kijk, ik kan, dat gaat natuurlijk dan meer over wat het voor mij is.
Ja, dat mag.
Even denken, wanneer ik dit voor de laatste keer had. Nou ja, ik was laatst bij een concert van Jordan Rakai, daar zijn wij ook wel eens samen geweest. Het is de muziek, maar het is ook het samenkomen en met allemaal mensen staan die hetzelfde daarbij voelen als jij, dat kan me gewoon ook wel echt een beetje ontroeren. Veel meer dan als ik het hier opzet.
Ja, dat snap ik.
Even kijken, en qua kunst, ja. Ah, bijvoorbeeld films die je gewoon echt aan het denken zetten. Ja. Ik kijk te weinig films, moet ik zeggen. Maar soms dan heb je zo'n film dat je daarna gewoon echt, gewoon een week lang in je hoofd helemaal erover kan gaan nadenken. Wij hebben op een gegeven moment samen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gekeken. Die heb ik ook nog met Gijs gekeken. Die hier achter op de bank onder een dekentje ligt.
Heel stil ligt te zijn.
Ja, doet hij heel goed. En dat zijn echt van die films dat ik dan daarna denk, wow, dit was zo vet.
Ja.
Dus dat vind ik dan ook echt het leven de moeite waard maken. Ja, muziek in zijn algemeenheid. Ik heb dan bijvoorbeeld, wij voetballen natuurlijk bij ASV De Dijk.
Ja.
En ik heb dan af en toe dat ik daar dan fiets en dat ik dan mijn oortjes in heb. En dat ik dan, ik had laatst bijvoorbeeld met het album van Daft Punk.
Ja.
En dat je dan zo met de zon en dan met dat Daft Punk en dat je naar voetbal gaat. Ja. Dat. En nog wel een hele grote, en dat is ook iets waar we het al eerder over gehad hebben. En dat zijn wel echt vriendschappen. Ik merk gewoon dat als ik in mijn eentje ben, dat ik gewoon soms best wel in mijn hoofd kan zitten. En dat ik dan ook een beetje zo, nou, niet ga doemdenken, maar wel een beetje chagrijnig kan worden of zo. En echt vanaf het moment dat ik met goede vrienden ben, is het gewoon altijd in één keer weg.
Ja.
En dat is zo sick. En
moet je ook verschrikkelijk zuinig mee zijn.
Ja, en daar heb ik er gelukkig een heleboel van. Dus dat is, eigenlijk is dat misschien wel de grootste.
Ja.
Gewoon dat je goede vrienden om je heen hebt. En voor jou?
Ja, om het niet al te groot te maken, dacht ik, oké, als ik deze vraag krijg, want ik wist natuurlijk dat hij erbij zat, dan beperk ik het tot kunst. En sterker nog, dan beperk ik het eigenlijk tot twee dingen voor mij. Er zijn natuurlijk veel meer, maar ik denk aan de B-kant van Abbey Road, van de Beatles.
Mm.
En ik denk aan Paul Klee, schilder Paul Klee, die onder andere bij Bauhaus zat.
Dat
heb ik zeer meegekregen van mijn moeder. Ga ik je laten zien, want ik denk dat jij dat ook prachtig vindt. Ik heb weer een kaartje.
Ja.
Wat is de ideale leeftijd om de liefde van je leven te ontmoeten?
Oh, goeie vraag. Ja, ik zou nu zeggen, maar dat is denk ik ook een beetje omdat ik daar zelf in zit. Maar ik zou nu zeggen, rond je dertigste, denk ik. Ja, dat lijkt me wel. Dan heb je een beetje, ik denk ook wel dat het ook wel lekker is om nu nog single te zijn.
Ja, maar, zeker.
Ja, rond je dertigste, denk ik. Wat vind jij?
Ah, nou, ik ben een voorbeeld daarvan, David, natuurlijk. Want ik ontmoette jouw moeder toen ik een jaar of 32 was. En ik ben eigenlijk pas heel laat aan kinderen begonnen. Want ik was denk ik rond de... Je bent nu 25, dus ik was rond de 40 toen ik aan kinderen begon.
Ja.
Terwijl er toen al om mij heen mannen waren die op hun 25ste al achter de kinderen waren.
Zou je dat eigenlijk, als je daar nu op terugkijkt, hè? Je hebt heel veel mannen die zeggen, ik had liever, of tenminste, ik had liever die zeggen, ik wil jong vader worden. Heb je wel eens gedacht, dat had ik gewild? Of
geen moment spijt van gehad.
Nee.
In de eerste plaats om de reden die jij zegt. Dat klinkt nu net alsof ik het niet meer leuk had nadat ik getrouwd ben. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik heb wel een periode gehad dat ik het heel fijn vond om in Amsterdam te zitten. Die boot in mijn eentje. Maar bovendien, Ik vind ook dat ik misschien wel daardoor een jonge man ben gebleven. Mm. Dat ik op mijn 40ste en op mijn 45ste met kleine kinderen in Madurodam rondliep. En dat kinderlijk enthousiasme krijg je dan ook mee. Ja. Kijk, er zijn wel grenzen. Ik zal zijn naam niet noemen, maar een beroemde muzikant die Henny Vrienden heette, die kreeg een kind toen hij bijna 70 was.
Ja.
En dat vind ik wel een beetje pijnlijk.
Ja.
Hij is dood, dus ik kan het nu zeggen. Maar moet je voorstellen dat je kind staat op de schommel staat te duwen terwijl je 72 bent.
Ja.
Dat iedereen denkt dat je met je kleinkind op stap bent en is het je eigen zoon.
Ja, bij jou is het natuurlijk ook het voordeel geweest dat mama toch wel een stukje jonger was dan jij. Hoeveel zit er tussen?
Ja, nou, zit niet eens.
Mama was 33. Tussen, hoor.
Ja.
Dus nou, zeg maar, dat is wel net een verschil, snap je? Want
nee,
op het moment dat je dus 30 bent, dan ga je als vrouw wel nadenken van oké, wat wil ik eigenlijk?
Ja.
En dan heb je toch, ja.
Maar ook mama was natuurlijk eigenlijk al in Amsterdam. Nou, Amsterdam was vrij normaal, maar veel vrouwen van rond de 30 hadden ook al kinderen toen, zal ik maar zeggen.
Ja.
En wij zijn uiteindelijk natuurlijk ook uit elkaar gegaan. En er is daarna zowel voor mama als voor mij denk ik nog een heel nieuw leven gekomen. Maar ik heb daar nooit spijt van gehad.
Nee.
Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me? Or silver and grey me? When you fall stooth me? Gin and vermouth me? When I get to be 64.
Laatste kaartje, David. Welke prestatie in jouw leven maakt je het meest trots? Zal ik beginnen?
Ja, graag.
Want voor mij is het makkelijkst.
Ja.
Dat jij en Milan er zijn.
Ja?
Ja, zonder enige twijfel. Daar hoef ik helemaal niet lang over na te denken.
Maar dat wij er zijn of dat we zijn geworden tot wie we zijn geworden?
Allebei.
Want dat eerste, ja, dat is. Ik ga dan eventjes heel erg niet romantisch doen. Dan denk ik van ja, oké.
Het is een biologische prestatie.
Ja,
dat moet ook lukken, hè? Dat zaadje net het goede eitje weet.
Ja, precies.
Maar natuurlijk ook gewoon hoe jullie zijn opgegroeid en hoe mama en ik jullie door de toch wat woelige periode van de scheiding heen hebben gebracht. En als ik nu tegenover twee volwassen mensen zit. Ja, alleen daarom al heeft mijn leven zin gehad.
Ja.
Nou, een mooie introotje voor jou.
Ja, wat ga ik nu zeggen? Dat ik een 10 heb gehaald bij adreskunde? Ja, ik weet het niet. Ik heb het dan weer over vrienden. Maar wel gewoon, als ik kijk naar de mensen die ik om me heen heb, dat is wel echt iets waar ik echt heel erg trots op ben. Ik heb bijvoorbeeld, als ik dan mijn verjaardag vier, en dan is er altijd gewoon een moment dat ik gewoon echt een beetje kippenvel krijg als ik dan zo die tafel zie en al mijn vrienden zie zitten. En dat ik echt kan denken, holy, wat heb ik echt een enorm leuke groep bij elkaar geraapt. En daar ben ik wel echt heel erg trots op.
Ze zijn ook echt heel leuk. Zie ik iedere zondag weer.
Ja, en dat is nog maar een klein gedeelte, hè? Kun je nagaan. Ja. Ja.
Goed, nou, ik vind het een mooie afsluiting. Ontzettend bedankt.
Ja, leuk dat ik er mocht zitten ook.
Ja, toch?
Ja.
We denken even aan Martien met z'n tweeën.
Zeker weten.
Oké. Okay.
Ja.
I'll be home. Wanneer Martien en ik zelf een lijstje maken met favoriete kleinkunstnummers, dan kunnen we daar eindeloos over discussiëren. Maar we zijn het er eigenlijk altijd over eens. Er is maar één nummer wat op nummer 1 kan staan. En dat is het prachtige nummer wat Jan Boerstoel, tekst en Frans Elaert muziek samenschreven alweer lang geleden voor Adèle Bloemendaal. En het meest schokkende is misschien wel dat het zo ongelooflijk actueel blijft. We sluiten de podcast af met dank, zeg ik nogmaals, aan David en hopen allemaal dat Martien er heel snel weer bij is. Dit is De Bokken en de Schapen.
Het is al lang weer afgelopen met de Praagse lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar een knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten. Met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hierheen komt, hoe zal het hier dan gaan? Stel nou eens dat er hierheen komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie wacht zich dan aan een protest. En wie blijft zich vergapen, de goeden en de kwaden, de bokken en de schapen? Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden, wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen? En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken? De protesteerders zullen die dan ook een stem verheffen. De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen. Wat weet ik van degenen door wie ik omgeven ben? Wat weet ik van degenen door wie ik omgeven ben? Wie staat dan juichend langs de kant? En wie grijpt naar een wapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn als ik langskom onverwachts? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze me vragen zoveel niet van hem te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen 's nachts? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen 's nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht en wie mag blijven slapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf? Ik durf niet eens voorspellen of ik dan zelf bereid zou zijn om me te weer te stellen. Als daar gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn, zal ik dan kunnen zwijgen? Als ik iets niet prijs wil geven, zal ik dan kunnen sterven? Als ik graag wil blijven leven, zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Om niet laf te zijn, wie zullen dan de jagers zijn en wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen, de levenden en de dooien.
Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail When I'm 64 Podcast@gmail.com.